Ja, welkom bij deze eerste Yarda-podcast. We gaan de week van NEC bespreken. Afgelopen zondag gespeeld tegen Sparta, 1-0 verloren. En we blikken ook even vooruit op de wedstrijd tegen Jong Ajax van vrijdag. Dat doe ik met Sharon, die zit rechts van me, Julian, Jeroen en Jasper. Welkom, heren.
Ja, dankjewel.
Zondag dus de wedstrijd tegen Sparta, 1-0 verloren. Sharon, je hebt die wedstrijd gezien. Jouw bevinding?
Ja, het was een hele slechte eerste helft, denk ik. En de tweede helft werd het niet heel erg veel beter. En ja, wat mij vooral teleurstelde is dat we eigenlijk helemaal geen plan B hebben als Jack de Gier zijn spits niet kan opstellen.
Ja, want wat merkte je aan de tactiek van de Gier?
Nou ja, we hebben besloten getraind zodat niemand wist dat we op de counter gingen voetballen. Zoals jij al in de voorbeschouwing mooi aangaf. Jack besloot dat dat een super verstandig plan was om dat op die manier uit te gaan voeren. Maar volgens mij lag er nooit ruimte achter de verdediging. En hebben we dus ook nooit echt een balletje in de diepte kunnen gooien wat gevaarlijk werd. Zo, de grootste kans was een voorzet van een van de Spartanen op Okita die vervolgens nastifte.
Ja, het viel tegen, hè? Zeker gezien de afgelopen weken. Was het spel toch beter, die thuiswedstrijden?
Ja,
vaker gescoord ook.
Er wordt vaker gescoord, maar ik weet niet of het spel beter is. Maar ja, je komt toch op een gegeven moment een beetje in die ongeslagen reeks van 9 wedstrijden. Maar ja, die is ook wel enigszins verblind natuurlijk, doordat je gewoon wel 5 keer gelijk speelt en er uiteindelijk ook maar 2 of 3 plaatjes mee bent opgeschoten.
Ja, Julian, jij was in Rotterdam. Hoe heb jij de wedstrijd beleefd?
Ik viel natuurlijk wel erg tegen, ook omdat je in een goede flow was. Je wint met 5-0 van Den Bosch. Thuis en iedereen begint dan toch wel weer, dat is het Nijmeegse optimisme denk ik, iedereen begint toch weer te geloven in promotie. En dan kom je daar en je ziet eigenlijk na 5 minuten al dat het idee wat NEC zou hebben, zoals Jack de Gier aangaf, om te gaan counteren, dat er totaal niet uitkomt. Want in het begin zetten ze druk, maar komen ze ook in de counter al 3 keer, komt Sparta er 3 keer gevaarlijk uit. En leek het eigenlijk al wachten op de 1-0. Nou, Sparta miste een hoop spelers, dus Sparta was zeker niet denderend. Maar eigenlijk heeft er de hele wedstrijd lang niks in gezeten voor NEC.
Ja, de Gier zei ook vooraf, hè, van ik wil gaan counteren, want daar liggen voor ons de kansen. Na de hand zei hij, ja, ik merkte eigenlijk tijdens de wedstrijd al vrij snel dat Sparta ons veel ruimte gaf. Daar leek ze niet echt op in te spelen.
Nee, de spelers gaven ook meteen een afloop aan van dat ze... Dat er ruimte was om te voetballen, dat ze dat hadden moeten doen. Maar dan denk ik, als iedereen dat aangeeft en iedereen weet het, waarom doe je dat dan niet? Dat is soms toch lastiger dan je denkt. Ook omdat het misschien wel lastig was dat je 3 spelers had in de voorhoede die constant diep gingen. In het begin werd dat ook nog wel geprobeerd met Mark Dijkstra, die ook nog wel eens diep ging. Maar als er een keer iemand diep ging, dan kwam de bal niet aan. En dus zijn ook heel wat ballen zo over de achterlijn gevlogen.
Ja, volgens mij ligt daar ook wel een beetje het probleem, want volgens mij een van onze tafelgasten hier, Jasper, die tweette na 5 minuten al van joh, aan die linkerkant moet iets gebeuren. Maar Jack is niet echt degene die heel makkelijk anticipeert.
Ja, Kvida had het moeilijk, hè?
Nou, ja, Kvida die werd aan alle kanten uitgelopen. Drenthe stond volgens mij, was Drenthe op rechts buiten, hè? In plaats van links buiten. Die ging gewoon 100 keer naar binnen en dat merkte je ook aan Kvida, die kon daar gewoon helemaal niet op anticiperen. Qua snelheid, qua bewegelijkheid, statisch, dat werkt gewoon helemaal niet.
Ja, het was eigenlijk pas later dat Kvida volgens mij naar het centrum ging en Labiel naar links. Hè? Ja. En Van den Berg was een soort gelegenheidsspits naar voren.
Ja, klopt inderdaad. Toen stond het ook wel beter, vond ik. Maar nog steeds creëerde niks. Voetballend kwam je niet aan te pas. Tweede ballen waren allemaal voor Sparta. Ja, daar ging het eigenlijk om mis. Dus ja. Dat kwam niet onder druk uit.
Door de zon en dan ook de kunstgrasmat van Sparta, die was natuurlijk ook ontzettend stroef. Waar je zag dat heel veel passes bleven stropen, spelers wisten niet waar een bal ging vallen. Daardoor lag het spel ook heel veel stil, veel overtredingen, veel verzorging nodig. Is natuurlijk geen excuus, maar ook zo'n veld helpt niet mee.
Ja, ik zag vaak hoe spelers uitglijden. Kvida bijvoorbeeld bij die actie van Drenthe.
Ja, gleden ook uit. Ligt het dan aan de schoenen? Weet ik niet. Want zo glad was het veld in ieder geval niet. Maar...
Nee, stroefveld en wij hebben een linksback die uitgeleid. Dat is ook wel... Dat is ook
bijzonder. Ja. Sparta creëerde gewoon de underdogrol voor zichzelf. Ik bedoel, NEC kwam op bezoek, maar maakte zichzelf bijna als underdog. Omdat ze zoveel spelers misten. Maar als je gewoon je topscorer mist, ben je toch misschien veel meer gehavend. Dat zag je toch volledig in NEC. Dat ze het eigen spel niet konden spelen.
Ja, en bovendien Sparta, dat riep wel dat ze heel veel spelers misten. Ja. Maar in potentie schijnt die Artje die daar in de spits stond gewoon de eerste spits te worden. Veel bewegelijker, veel meer diepgang ook. Veldwijk die maakt ze wel, maar die voegt verder helemaal niks toe aan het spel. En ik moet zeggen dat die nummer 9 bij Sparta in de spits ook gewoon een hele goede wedstrijd speelde. Bleef lopen. Veel diepgang inderdaad en kon in de bal ook nog eens een kopduel winnen.
Ja.
Nou, wat Veldwijk wel toevoegt is volgens mij heel veel Instagram stories met Monica Geuze.
Dat is ook wat, ja.
Zeker, onze eigen Instagram koning Rennie Wolters.
Dat is beter, hè?
Nou, gisteren niet.
Maar gisteren niet. Nee, qua spel viel het een beetje tegen, hè, Rennie.
Ik vind Rennie een leuke gast, maar gisteren hebben we hem gewoon niet gezien. Behalve die kans, denk ik, een minuutje voor tijd. Ja, als hij hem raakt is het in principe een doelpunt, denk ik.
Als hij met net zoveel passie die bal erin kopt als dat hij op Instagram zit, dan had je nog een puntje meegenomen in Duits.
Ja, dat is toch zonde, hè? Want er werd natuurlijk heel veel verwacht van Wolters. Hij is lang geblesseerd geweest en zijn rentree was ook al fantastisch natuurlijk hier in het stadion. Het publiek erachter, hij had nog geen minuut gespeeld.
Het is natuurlijk ook lastig als je lang geblesseerd bent geweest om meteen je oude niveau weer te halen. Maar nou is het natuurlijk ook zo dat heel veel supporters de hoop op hem hebben gevestigd omdat het gewoon heel slecht liep met het elftal. Dan word je misschien toch groter gemaakt dan je daadwerkelijk bent.
Ja, het is een leuke gast. Volgens mij iemand die heel erg populair kan zijn in de Goffert, die af en toe nog een klap uitdeelt op het veld als er wat supporters het veld oprennen. Dus dat is positief, maar ja, uiteindelijk is het niet een verlosser of zo. Zeker niet voor dit NEC ook.
Nee, en af en toe doet hij ook dingen. En gisteren ook, hij slingert een paar keer die bal de 16 in, waarin dan Jonathan Okita loopt. Ja, met Freddy Druijf kan er misschien wel, maar je gaat toch met een ander idee het veld. En zoals ze aangaven, dan ga je toch die voorzetten geven.
Snapten jullie waarom Van den Berg de spits in ging en niet Kvida? 2 meter of 1 meter 80.
Dat is een vreemde keuze. Het pakt ook helemaal niet lekker uit met Van den Berg voorin.
Ik denk toch dat hij achterin dan toch nog even denkt van met Kvida heb je iets meer snel. Hè? Want Van den Berg, die zeker op de eerste meters en ook tegen die snelle spits, Agge. Ja. Dat hij dan toch achterin voor iets meer zekerheid wilde kiezen nog met Jozef Kvida. En normaal zou Van den Berg toch ook wel in staat moeten zijn om een bal te controleren met een man in zijn rug. Maar inderdaad, ik denk dat van het moment, hij ging al vrij vroeg in de spits lopen toch wel, 75e minuut, maar hij heeft geen bal gehad, denk ik.
Maar je had verder natuurlijk ook niemand op de bank zitten die erin kon eigenlijk, hè, in de spits.
Nee, Hisham Houwat maakte zijn debuut, dat is helemaal ondergesneeuwd, niemand vermeldt daar wat van, hoeft ook niet, want je verliest 1-0.
Maar jij schrijft voor Forza, toch?
Ja, jij zou het eigenlijk moeten vermelden. Nee,
nou, ik zou kunnen interviewen. Nee, maar die werd er ook ineens bij gehaald. Zat ook voor de eerste keer dit seizoen denk ik op de bank. Vorig jaar al een paar keer gezeten. Nou, mocht dan invallen, maar viel ook 5 minuten voor tijd. En kan natuurlijk ook niet heel veel meer brengen dan. En verder had hij op de bank nog Anthony Moussawa zitten. Paulo Sabak. Ja, die zou ik toch wel liever wat vaker in het veld zien. Maar goed, de staf ziet hem iedere dag trainen. En die mocht weer blijven zitten.
Ja, het was natuurlijk even de vraag, hoe afhankelijk is NEC van Druijf? Een van jullie, hoe afhankelijk is NEC van Druijf?
Je hebt daar een mooi stukje over geschreven volgens mij. Wat vind jij zelf?
Ja, ik vind dat je, ik hoor wel eens dat Druijf af en toe niet speelt of niet scoort. En dan krijgt hij meteen kritiek. Maar als je echt een wedstrijd kijkt, dan zie je gewoon hoe goed hij is. Ook in aanvallend opzicht, dat hij echt een aanspeelpunt is. Die heel belangrijk is, nog belangrijker dan Braken, denk ik ook, in het ballen aannemen, balletjes doorkoppen en echt in de aanval belangrijk zijn. Dus ook Okita en Wolters of Daishimiye in stelling brengen. En daar is hij gewoon heel belangrijk in. Je merkte gisteren eigenlijk met Okita dat hij dat toch minder kan. En dat hij ook niet precies wist wat hij op die plek moest doen, dat hij toch vaak diep wilde gaan. Ja, dat hij dat NEC niet echt een alternatief heeft voor in de spits. Ja, Achebar, maar die haalt de Gier niet terug.
Nee, dat, als hij zondag niet terug is gehaald, dan gaat hij niet meer terugkomen.
Nee, ik denk, het wordt nu wel ongeveer tijd waar je misschien nog in de play-offs kunnen gebruiken, als je die eventueel haalt. Maar het wordt nu wel, wel heel krap, denk ik. Ik denk dat de Gier de poot stijf houdt.
Was de mogelijkheid geweest om Druijf en Braken te houden, denk je?
Volgens mij had dat wel gekund. Ja, het was financieel wel mogelijk, dat heeft Wilco in ieder geval gezegd. Wilco van Schaik, de directeur, die heeft altijd volgehouden dat volgens mij Kevin Jansen, die toen is weggegaan, dat wel ruimte heeft gecreëerd. En dat je Braken had kunnen houden. Maar ja, dan had je waarschijnlijk een van de twee op de bank moeten houden. Voor het geval dat een van die anderen geblesseerd zou raken. Dus dat was ook weer een lastig verhaal geweest, denk ik.
En dan hadden we denk ik allemaal voor dezelfde speler gekozen, toch? Als we mochten kiezen.
Ik denk dat uiteindelijk Druijf wel de betere spits is, ja, zeker.
Ik ook. Jullie?
Ja, absoluut.
Ja, zeker weten. Alleen had je dan bij gisteren, dat was dan weer een goede wedstrijd geweest om Braken wel in te zetten. En misschien met het oog op de na-competitie ook een hele hoop wedstrijden achterin volgens. Twee keer per week. Misschien is het idee om Archibald dan toch nog fit te, of in ieder geval mentaal ook fit te stomen. Klaar te stomen. Om, ik denk dat je het goed kan gebruiken tegen, ja, tegen clubs in de na-competitie. Vanuit de Eredivisie of eventueel nog uit de Jupiler League.
Ja, dat ga je nu natuurlijk ook krijgen. Je hebt nog ongeveer een maand te gaan. 3 mei is de laatste competitiewedstrijd. En er moeten nog 8 wedstrijden worden afgewerkt. Er komt gewoon een heel druk programma. En ook jongens zoals Joey van den Berg, Mark Dijkstra. Hebben we ook vorig jaar gezien, die kunnen dat gewoon waarschijnlijk niet allemaal gaan belopen. Daarom is het misschien wel goed dat Tom Overtoom nu weer fit is en Frank Sturing, waarmee je toch weer meer, iets meer keuze hebt achterin. Matthias Boshuis viel gisteren uit, hopelijk valt dat dan mee.
Van Nijden, uitgeschakeld.
Uitgeschakeld. Ja, dat is wel een behoorlijke tegenvaller van het seizoen.
Dat is ook een flinke kostenpost voor NEC natuurlijk. En ja, minimaal 6 maanden, dat betekent ook dat hij de voorbereiding op volgend seizoen waarschijnlijk niet helemaal mee kan draaien.
Ben ik de enige die de hele situatie rondom Rens van Eijden best wel raar vindt? Natuurlijk mag er door de AVG en GDPR niet zo heel veel meer naar buiten komen als voorheen. Maar ik heb echt het idee dat er ineens een blessure was waar niemand iets vanaf wist.
En ja, het is heel raar gelopen. Ja. Hij ontbrak toen op een training volgens mij. En toen hebben we ook nagevraagd, ja, waar is hij nou eigenlijk? En daar wilden ze eerst niet zo heel veel over kwijt. Toen wisten we al een beetje van, nou, dat zal die privacywetgeving zijn. We hadden dit seizoen al vaker gezien dat ja, spelers daar soms niet iets boven naar buiten willen brengen. Was onder andere bij Alblas. En toen later werd eigenlijk volgens mij pas na een week of 3 bekend dat hij iets aan zijn lease had. Nou, hoe ernstig het was, wisten we ook niet. En dat ging nog een paar weken door. En toen hoorden we dus ineens dat het blijkbaar zo ernstig was dat hij geopereerd moet worden en een half jaar eruit ligt. Maar heel raar gelopen eigenlijk.
Hij wist het natuurlijk zelf ook niet. Hij heeft van alles nog geprobeerd. Hij heeft ook een spuitje gekregen. Toch weer geprobeerd om op het veld te gaan staan. Heeft allemaal niet goed uitgepakt. En uiteindelijk hebben ze dus deze keuze moeten maken om geopereerd te worden. Maar daar zag hij zelf heel erg tegenop.
Omdat hij dus zo lang eruit ligt.
Omdat hij er dus dan best wel lang van moet gaan revalideren. Maar hij zegt wel dat het een ingreep is waar hij dan daarna geen last meer van heeft.
Ja, in het geval van Alblas en Van Eijden ook wel. Van Eijden zit hier natuurlijk nog wel met een goed contract een paar jaar vast. Maar tegelijkertijd het laatste wat je wil is dat het bekend wordt dat je een zware blessure hebt op die leeftijd. En Alblas, ja, denk de tweede keer dat hij zijn kruisbanden scheurt. Ja. Krijg je ook een aardig stempel natuurlijk, hè?
Ja, maar goed, bij Alblas was het de hele AVG. Maakt het wel helemaal raar dat de spelers bijna een shirtje droegen met Alblas sterker. Terwijl NEC in een persbericht niet weten dat het de ernst nog niet bekend was. Dus dan liet het al blijken van, was het al bekend dat het een ernstige blessure was. Niemand wist ook wanneer hij zijn rentree ging maken, want het was eerst januari, toen werd het trainingskamp, toen werd het begin februari. Dus ik vraag me ook af in de communicatie wat ze überhaupt als club mogen doen. Wat je nu zegt over Van Eijden, nou goed, de situatie met die Russische club zegt natuurlijk wel genoeg.
Ja,
een hele mooie transfer die in het water viel. En als toen die AVG-wet er was geweest, was hij wel nog. Had hij misschien de naam makkelijker een andere club gekregen dan AZ, waar hij ook niet geslaagd is. Maar goed, die zitten wel aan vast. Het zijn wel spelers met enorme contracten. En ja, jij zegt van, Braken zou op zich niet uit mogen maken op de begroting. Maar voor een club als Excelsior was hij toch niet haalbaar. Dus of, ik denk dat uiteindelijk een speler als Bruin toch wel is gekomen doordat een Braken verhuurd is.
Ja, oké, dat is dan de keuze die je maakt, dat je Braken loost en een andere ervoor binnen had. Maar in principe, als je dan niemand had gehaald, en Druif en Braken, dan had het gekund.
Maar goed, Bruin is misschien nog wel de meest opvallende speler sinds de winterschop. Stop.
Ja, wie is eigenlijk de meest opvallende speler?
Ja, daar sluit ik
Bruin
aan.
Daar hoor je helemaal meer.
Jordi Bruin is gisteren eigenlijk ook de enige speler weer die zich enigszins staande hield. In een elftal wat totaal niet rendeerde. Had af en toe toch nog een keer een opening op de andere kant. Zocht nog af en toe naar een oplossing met zijn creativiteit. Kan het spel nog een beetje verdelen. Maar ook hij kan in zijn eentje natuurlijk dit elftal niet dragen.
Nee, en het is in dat opzicht denk ik zoeken naar het middenveld. Naar de juiste balans. Want volgens mij speelt Bruin het beste als hij een beetje voor de verdediging speelt. En van daaruit het spel kan verdelen. Hij begon natuurlijk wat dieper of wat hoger op het veld. En hier komt hij op zijn best tot zijn recht, maar dat betekent ook dat Van den Berg daar niet kan spelen, waardoor hij... Het is allemaal wat schuiven en ik kan nog steeds niet wennen aan het idee dat wij een linksback op het middenveld hebben lopen, een centrale verdediger linksback en een middenvelder centraal achterin. De lijkt een logische oplossing, maar ja, die werkt ook niet.
Maar dat is wel gek aan, hè? Nee, het is inderdaad wel een beetje een vreemde keuze ja, van de staf om het zo een soort tombola rond te draaien, lijkt het wel. Hè?
Maar het lijkt ook gewoon heel veel schuif, want gisteren valt Matthias Boshartsan uit. En dan moet Joey van den Berg, die gaat weer naar rechts. En Vida gaat links spelen. Lebiel komt weer vanaf het middenveld terug op linksback. Nou, dan staan ze 10 minuten zo en dan gaat Joey weer in de spits lopen. En zo creëer je ook geen patroon in je elftal.
Ja, wat zouden die spelers daarvan vinden? Dat er iedere keer zo geschoven wordt?
Ja, je zou kunnen denken, zeker als het zo moeilijk gaat, hè, een heel moeizaam seizoen, dat je toch, je noemt het ook vaak, vastigheden wil creëren. Maar ja, dat komt er toch niet helemaal lekker uit. En dat is natuurlijk ook een beetje pech met blessures en zo. En je krijgt ook meer blessures. Als het slecht loopt, dan gaat het in de kopjes allemaal net wat anders zitten.
Ja, we hebben denk ik ook niet echt in deze selectie, Overseer die noemde het bloedkuulmentaliteit waarop hij selecteerde. Maar we hebben niet echt een leider die het van nature is. Een jongen die toen hij 19 was al mensen op zijn plek neerzette. Van den Berg praat veel, maar is daar ook weer niet echt de leider bij uitstek. Mark Dijkstra komt nog het meest in de buurt, maar ja, die is niet eens zeker van een basisplek. Als leiderstype, ja, daar ontbreekt het denk ik wel aan. Iemand die ook de trainer durft te corrigeren en zegt van, hey, zullen we het eens een keer op een andere manier proberen?
Wolters misschien. Ja. Maar daar is hij misschien als buitenspeler, als aanvaller, juist niet de geschikte persoon voor.
Ja, je hebt een aanjager en een aanvoerder. Ja. Wolters is denk ik wel een aanjager, maar niet iemand die op tactisch niveau het gesprek aangaat met de technische staf. Dat geloof ik niet.
Maar als je Sokis Vida ziet zo'n heel seizoen, dan is het altijd kind van de rekening het hele jaar geweest. Of hij werd gepasseerd voor Van Eijden, van iedereen weet gewoon, Vida is beter. Of heeft tenminste nog die mentaliteit.
Ja.
Nu wordt hij linksback gezet, wat hij totaal... niet zijn positie is. Ik wil niet zeggen dat dit niet kan. En ik denk als Labiel weer een beetje in vorm geraakt, dat dan zou Vida ook gewoon weer op de baan plaatsneemt.
Ja, die kans is zeker aanwezig.
Ik denk dat misschien Jack nog liever sturing opstelt dan Vida. Ik weet niet waarom, maar...
Ja, die hebben toch een verleden met elkaar bij Almere?
Ja. Ja, dus je zou ook denken dat de Gier wist wat hij binnenhield toen. Hij is ook echt door de Gier eigenlijk nadrukkelijk gehaald. Die wilde hem graag toevoegen, net als Overtoom eigenlijk.
Van den Berg achterin vind ik overigens wel een goede optie. Op het middenveld kwam hij gewoon tekort, qua loopvermogen ook, dat merkte ik gewoon.
Ja.
Sinds hij centraal achterin speelt, staat het wel beter.
Ik vond Matthias Boshuis de laatste week ook erg goed zich ontwikkelen. Nu Joey van den Berg achterop stond veel meer rust, korter op de man.
Zet het ook wel neer, heb ik het idee, achterin.
Wat bij een paar mooie clubs gespeeld, Boshuis. Ik zag gisteren dat hij bij Company bij City
samen
speelde.
Nou, hij heeft zich toch een beetje, nou, niet geruisloos, maar wel toch een beetje opgewerkt naar vaste basisspeler. En,
wel redelijk onomstreden, denk ik. Ja.
Voor NEC een prima centrale verdediger. Ja. Waar ze volgend jaar waarschijnlijk mee door kunnen.
Ja, maar terwijl toen hij kwam, was het toch van, oh, nog een centrale verdediger. Hè? Want we hebben er al redelijk wat. Met Duwalda en Van Eijden, sturing. Ja.
Hij zag zelf ook niet echt, had er zelf ook niet echt zin om bij NEC te
komen. Daar leek het niet op, hè. Nee.
Maar hij is toch niet opgeroepen voor België.
Nee, is hij niet te oud al?
Jong België heeft hij echt gepasseerd. Ja, oké.
Okay. Nou ja, je ziet waar België uit kan putten de laatste jaren.
Misschien is het dan toch een niveau van NEC naar het tweede niveau.
Ja,
dus nummer 12.
Jozef
Vida was overigens wel te oud. Die speelde in het begin van dit seizoen ook nog wel eens met Jong Tsjechië. Maar hij is inmiddels die leeftijdsgrens gepasseerd. Hij is uitgeschakeld voor de EK-kwalificatie. Mm. En als je aan het begin van de EK-kwalificatiereeks nog de juiste leeftijd hebt, mag je hem helemaal meespelen. En dat geldt dus ook voor Boshuis. En zijn België zit ook nog in die kwalificatiereeks. Tsjechië is inmiddels uitgeschakeld.
Nou, het scheelt. Dan missen we weer minder mensen bij de interlandperiode.
Precies. Ja, ik weet niet hoeveel er nog komen. En volgens mij niks meer.
Nu, ik hoop.
Ergens in juni meer, denk ik.
Niks meer. Eind mei, denk ik.
Nou, dat is toch een,
volgend jaar spelen we Eredivisie, dus dan hebben we daar geen last meer van.
Zullen we daar maar eens naartoe gaan? De play-offs, gaan we die redden? Want we staan nu niet op een play-off plek, hè?
Ja.
We gaan de play-offs wel redden. Kijk, je hoeft niet alle wedstrijden te winnen om die play-offs te halen. Kijk, als je deze serie met de jong ploeg goed doorkomt, na 7 punten, en het programma wat er dan komt, een aantal thuiswedstrijden nog, nou, dan ga je het wel redden. Ja. Misschien wel als laatste instromende ploeg. Dat je wel de hele play-off-ronde helemaal moet doorlopen.
Ja, de Gier gaf ook aan dat het niet eens zo erg was, want dan kun je in het ritme blijven. Anders ben je toch weer ruim een week vrij. Als je de eerste ronde speelt, tref je ook vaak een minder...
2 dagen vrij. Dan speel je vrijdag in Maastricht. En dan waarschijnlijk
maandag weer.
Maandag weer. Maandag en vrijdag. Misschien tegen MVV en dan vrijdags weer. Of misschien donderdags.
Nee,
oké.
Vrijdags.
Maar goed, dan blijf je in ieder geval in het ritme.
En de keeper, die is natuurlijk ook niet gekomen in de winterstop. Matthijs Brandenhorst. Ja, op zondag tegen Sparta natuurlijk wel een goede redding. Vlak voor rust. Op een kop al van Arce was dat volgens mij.
Die was Alassar die die bal inkopte.
Alassar was dat, ja klopt. Ja.
Hij pakte hem heel goed, waardoor NEC dus nog in de wedstrijd bleef. Maar ook gisteren had hij toch weer een rare actie. Hij heeft eigenlijk iedere wedstrijd wel een keer dat hij uit zijn doel komt. En dat hij onder de bal doorvliegt. Of altijd weer een balletje loslaat. NEC speelde na de winterstop dus nog even met Marco van Duin. De eerste drie wedstrijden als ik het goed heb. Nou, dat deed hij toen drie keer prima. En voor de winterstop uit bij Twente kipte hij ook al een goede pot. Dus eigenlijk dacht ik al vrij snel, nu moet je weer een keeper halen die dan geblesseerd is geweest en verder geen wedstrijden. Die moet weer in zijn ritme komen. Nou, we hebben gezien bij Marco van Duin dat dus best wel wat tijd vergt om in je ritme te komen. Ja, we zijn nu met Brandenhorst onder de lat ook alweer 7, 8 wedstrijden verder. Hij zou nu toch wel in zijn ritme moeten zijn. Misschien kan die NEC nog goed van dienst zijn, maar tot dusver kan hij mij niet bepaald overtuigen.
Nee, dat druistige dat zal hij altijd wel blijven houden. Want dat voorbeeld in de voorbereiding op deze podcast heeft Julian dat heel mooi nagedaan in deze kamer. Hoe hij de 16 door aan het rennen was op zoek naar een bal. Ja, dat lijkt nergens op in een volle 16 volgens mij. En daar krijg je als verdediger ook niet echt het vertrouwen van, kan me voorstellen.
Nee, zeker niet. Ook bij corners. Hij rende dus de 16 uit als een kip zonder kop eigenlijk. En dat ontstond al doordat hij bij een corner weer die bal niet goed kon klemmen. En ik weet niet of jullie dat moment tegen Den Bosch konden heugen. Dus toen vloog hij ook echt onder een bal door die ongeveer op de 5 meterlijn kwam. Die werd wel eens van naast gekopt. Ja, hij heeft natuurlijk wel vaker gehad bij Cambuur uit. Kostte hij het ook meteen een doelpunt.
Ja, ja, maar ja, we hebben ook geen andere opties. Hè. Selenica heeft bewezen dat hij... Ja, dat we net zo goed niemand hadden kunnen halen. Van Duin, moi. Het is ook wel zoeken natuurlijk.
Dat is ook zeker lastig.
Ja, het is natuurlijk ook lastig als je tussen gewoon midden in het seizoen nog een keeper moet halen. Want dan moet je altijd een transfervrije hebben. Nou, dan kom je bij een Selenica uit. Of in de winterstop bij iemand die je moet huren die geen wedstrijd meer heeft of geblesseerd is geweest. Dus het is ook wel moeilijk natuurlijk. Maar
Van Duin heeft ook de publieke opinie tegen. Ja. Dan zegt iedereen, ja, ach, daar heb je Van Duin weer. Maar als je Van Duin naast Brandenhorst zet, zal het niet heel veel verschillen, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet.
Iedereen denkt nog bij Van Duin aan de bal in Hardenberg, die onder zich door liet gaan. Maar ja, uiteindelijk kom je er toch niet vanaf bij NEC. Teruggekomen als derde keeper en dan nog straks eerste keeper moeten worden, ja.
Maar het is toch ook gewoon een derde keeper?
Ja.
Ja, meer
is hij vindt zichzelf eerste keeper.
Ja, dat zou ik een spiegel kopen, denk ik. Brandenhorst, contract loopt af bij Willem II, hadden we het straks een keer over.
Ze hebben wel een optie om het te verlengen, maar ze hebben nu ook al met de eerste en de tweede keeper verlengd. Dus het is een beetje de vraag of ze dat gaan doen. Maar in principe zou NEC hem misschien transfervrij kunnen oppikken.
Ja, bij Fox werd gisteren geroepen dat het contract van Jordi Bruin bij Heerenveen met 2 jaar verlengd gaat worden. NEC zou bij Heerenveen hebben geïnformeerd of ze Jordi Bruin langer aan zich zou kunnen binden. Maar daar reageert Heerenveen dus eigenlijk met nee op door zijn contract. Ja. Met 2 jaar te verlengen.
Ja, vind ik vrij logisch.
Lag een lijn der verwachtingen, denk ik. Ja. Voor NEC prima spelen, heel bruikbaar. Maar
ik denk voor de helft van het rechterrijtje Eredivisie dat hij ook prima mee zou kunnen, nu al. Dus ja, dan moet je hopen dat niemand daarvoor is gevallen 30 augustus en dat je hem nog een keer kan huren. Maar verder wordt dat denk ik een heel lastig verhaal.
Ja, bij Heerenveen is natuurlijk ook maar de vraag voor welke positie ze volgend jaar gaan spelen. Veel financiële problemen.
Gaan ook wat jongens weg, hè? Torsby gaat weg, Kobayashi gaat misschien weg, dus misschien komt er een plekje vrij op het middenveld. Flap gaat misschien weg.
Schaars is al 36 denk ik volgend jaar.
Ja, gaat waarschijnlijk ook weg, die is heel vaak geblesseerd. Dus.
En als Heerenveen deze wedstrijd van NEC een beetje in de gaten houdt, dat ze ongetwijfeld doen, dan zien ze ook dat Jordi Bruin in potentie daar prima op het middenveld kan spelen.
Ja. Nou, ze hebben ook meteen gezegd toen ze hem verhuurden van, we hebben heel veel vertrouwen in hem, maar hij moet veel spelen, dus
supporters daar baalden er ook van dat ze Bruin lieten gaan.
En zeker ook als NEC niet promoveert, hè, dan is het gewoon een einde verhaal natuurlijk.
Ja.
Ja, dat denk ik ook.
Hey, Jordi Bruin komt uit de jeugd van Ajax, vrijdag. Jong Ajax. Dit is echt een heel slecht bruggetje.
3-3 gespeeld tegen Jong Utrecht, thuis.
Net afgelopen dan?
Ja.
Oké.
Okay. Nou, heel veel zat volgens mij niemand bij van de eerste of tweede selectie.
Ze misten liefst 16 spelers.
Ze misten heel veel internationals.
En Sparta maar klagen.
Nou heeft het jonge Ajax natuurlijk ook weer een selectie van 40 man, maar ja, daar zitten ook weer jongens van de A's bij. De helft van de A's zit ook weer bij Oranje onder 19. Dus dan komen ze uit bij de onder 15.
Ja, wat kunnen we verwachten van een jong Ajax? Want ze staan boven ons. Lang niet zo'n goede selectie als vorig jaar. Maar volgens mij is ook zondag Ajax-PSV, als ik me niet vergis.
Ja, in de boodschap is te gaan. Het is altijd maar de vraag welke opstelling ze uit de hoge hoed toveren. Ja, dat zal het voor vrijdag ook weer zijn. Maar tegen jong Ajax, zeker in eigen huis, heeft NEC natuurlijk wel altijd een kans.
Ja, ik denk ook dat ze nu dit seizoen meer een vaste kern hebben. Met spelers die echt niet bij het eerste gaan aansluiten. Die gewoon altijd bij jong horen. En die dan dus ook gewoon altijd meedoen. Bijvoorbeeld een Noah Lang, die viel dan de laatste keer in bij Ajax. Maar normaal gesproken zit hij altijd bij jong Ajax.
Maar goed, op vrijdag, als ze op vrijdag spelen, mogen ze ook bij de selectie zondag zitten. Ja, andersom klopt. Natuurlijk niet.
Ja.
En zou Ajax nog spelers kunnen sparen voor Ajax-PSV?
Ja,
denk het niet meer.
Dani de Wit of zo, die gaan ze niet sparen op vrijdag om op zondag 90 minuten op de bank.
Dat denk ik ook niet. Ja, het is lastig om te zeggen met welke opstelling ze komen, want volgens mij gebruiken die ook ieder seizoen 5 of 6 keepers.
Ja.
Dat is echt al genoeg. Dan kun je nagaan wat ze in de verdediging en de rest van het veld gebruiken. Maar vorig seizoen was het natuurlijk wel vaak een lastige wedstrijd hè, tegen jong Ajax. Ook hier thuis werd het volgens mij maar 2-1.
Misschien is dat wel de enige wedstrijd dat je echt helemaal, je bent ook veel weggespeeld, maar daar bij jong Ajax heb je echt alle hoeken van het veld gezien.
2 keer ook gewoon.
Maar ook dit seizoen nog hè?
Nee, dit seizoen. Ik bedoel ook dit seizoen. Dit seizoen was echt een kansloze wedstrijd. Ja.
Met de sproeiers die aankomen toen. Ja.
Dat belooft dus weinig goeds, maar goed. Nee, of het er helemaal achter gaat staan weer. Ja. Randy Wolters voor.
Dat viel me nog wel op afgelopen week. Die positiviteit. Volle tribunes en Goffertribune en deel van Haaskamp. Gewoon eigenlijk 90 minuten lang vol achter de ploeg.
Zondag ook.
Lang geleden.
Zondag ook bijna 400 man mee.
We hebben de aflopende contracten nog.
Ja.
NEC moet voor 1 april natuurlijk beslissen welke contracten ze opzeggen. Bij NEC lopen Guus Joppe, Marco van Duin, Olivers, Lenica en Morad El Hadouti af.
En Michael den Heijer.
Wie kent hem niet?
bij
Guus Joppe, Olivers, Lenica en Marco van Duin is nog wel een optie om het contract met 1 jaar te verlengen. Bij Michael den Heijer is die optie dan om met 2 jaar te verlengen. Wie moeten we verlengen en wie niet?
Ja, helemaal niemand.
Nee, helemaal niemand.
Helemaal niemand?
Guus Joppe waren we denk ik van de winter hartstikke blij mee geweest als iemand zijn salaris had willen overnemen. Ondanks dat hij nu weer basisspeler is. Selenica is nu 3,5 de keeper of zo. Ik weet niet hoeveel keepers we nog hebben, maar Den Heijer heeft nooit mogen debuteren. Kijk even om me heen.
Nee, altijd op de bank gezeten onder Bogus en Leijnders. Onder de Gier ook niet op de bank.
Dus zelfs niet bij Jong NEC volgens mij.
Jong NEC onder Ondergoot speelt
hij ook nauwelijks.
Niet of nauwelijks.
En El Hadouti, dat is voor de jonkies aan tafel, denk ik.
Nou, El Hadouti heeft een amateurcontract, hè, dus dat is ook meer van, hij moest zich dit seizoen bewijzen en daarna kijken we verder. Dus als hij zich niet heeft bewezen, dan gaat hij ook.
Hij heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt, mocht mee op trainingskamp, dus heeft wellicht wel een aardige indruk achtergelaten. Maar zit inmiddels natuurlijk niet meer bij de selectie. En daarentegen zijn dus Hisham Hawat en Anthony Moussaba wel teruggehaald.
Zijn dat zegt ook wel wat, hè? Dat die er wel bij zitten en wat doet hij niet. En Marco van Duin, jij zegt niemand verlengen, ook Marco van Duin niet?
Nou ja, Marco van Duin is denk ik een hele leuke jongen in de groep en in potentie misschien wel een goede keeperstrainer of zo. Maar als keeper, als derde keeper kun je hem houden. Maar als hij, volgens mij refereerde iemand aan het begin van deze podcast al, dat hij zichzelf als eerste keeper ziet. Ja, dan kun je hem niet meer verlengen denk ik, als hij dat in gedachten heeft.
Maar in principe als derde keeper zou het kunnen.
Derde keeper, volgens mij doet hij ook wat bij de jeugd al in de keeperstraining. Ja, dan waarom niet? Een derde keeper moet je toch hebben. En iemand die hart voor de club heeft en hier enthousiast over deze vereniging is, moet je altijd willen houden, denk ik.
Ja, ja. Ja.
Gaan we naar het einde toe?
Ja, voorspelling voor komende vrijdag. NEC Jong Ajax.
Oeh, 2-0.
Ik zeg 3-1.
3-1.
5-0.
Oh!
Zeg ik de lijnen houden we erin.
Nou, unaniem positief. Unaniem positief.
Ja.
Stel dat mensen dit nu hebben geluisterd, gaan ze dan nog vragen stellen, denk je? Waar mag dat heen?
Dat mag naar info@voortsernec.nl, lijkt me goed.
Houden we die nog bij?
Die houden we zeker bij.
Oh! Ja,
en we zijn natuurlijk ook te bereiken via social media.
Ja, misschien is dat makkelijker, hè? Dat is de eenvoudige manier.
Ja, de @Jarda podcast moeten we nog even aanvragen, maar. Gaan we even kijken of dat lukt voordat we hem online zetten.
Komt helemaal goed. Oké, bedankt voor het luisteren.